Het is voluit naar de schrift, geliefden, dat we regelmatig stilstaan bij de heilsfeiten. We hebben de adventsdagen achter ons en de kerstdagen. En als de Heer het geeft, dan krijgen we de 7 lijdensweken, de Goede Vrijdag, de Pasen en de andere heilsdagen. Goed dat we daar ook in het midden van de gemeente, juist in het midden van de gemeente, aandacht aan besteden. En in de prediking komt het ook naar voren dat Jezus Christus de voldoener is, de verzoener en de heilsverwerver. Want hij is nodig tot zaligheid. Gelijk Petrus ook met nadruk gezegd heeft dat er maar één naam is gegeven aan de mensen door welke zij moeten zalig worden. Maar er is meer. En als we nu tegenover elkaar zouden staan en die vraag kwam tot u en tot mij, wat zou dan ons antwoord zijn? Want daar is ons van de Heer Jezus Christus zeer veel bekend. Wanneer we alle evangeliën opslaan en met aandacht lezen, dan worden we als het ware van week tot week en soms van dag tot dag stilgehouden bij wat hij deed horen en wat hij deed. Maar weet u wat ons ook moet opvallen? Wat zijn levensgezindheid was. En als hij het over die gezindheid heeft, zelf, dan vat hij zijn gezindheid samen in het volbrengen van de wil van zijn Vader. En hij voegt eraan toe dat het volbrengen van die wil zijn levensvermaak, zijn dagelijks vermaak was, zijn eten en zijn drinken. Die vergelijking uit het alledaagse leven die gekend wordt, brengt hij zodanig naar voren, niet tot zelfverering, maar tot het nodig hebben van zichzelf en het gebed: maak mij uw beeld gelijkvormig. O Zoon, zingen we soms, maak mij uw beeld gelijk. En waar moeten we dan heel bijzonder aan denken? Aan de tempel en aan de synagoge. Meenemen. En niet alleen voor onszelf, maar ook voor de onze. Want we leven in een kerkelijke, wankelende tijd. Menigeen staat op de grens en gaat over de grens en trekt de deur dicht. En laten we niet menen dat we ons moeten beperken tot 20, 25 jaar. Maar het gaat ook wel verder. En dan is het een ontzaglijke werkelijkheid. Al sta ik niet meer in het midden van de gemeente, maar toch is er nog wel het meeleven en het spreken zo eens. En er wordt ronduit gezegd. En het begint al bij 15, 16 jaar, ik doe er niet meer aan. Dan sprak ik zo eens een jongen. Ik zei: joh, ik zie jou niet meer langsgaan. want die kerk begint op andere tijden. Nee, ik denk er nu anders over. Als je op 15 jaar al alles weet. En dat is een geest die doordringt. Die levensgevaarlijk is en zielsmisleidend. En daarom, geliefden, voor u en voor mij, voor jong en oud, behoort het levensgebed te zijn. Maak mij uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. En dat ook het levensbeeld van de Heer Jezus Christus mag spreken en leven. En we hebben reeds gewezen op twee belangrijke plaatsen. En plaatsen die in zijn jeugdtijd al niet onbekend waren. Want, zeker, als jongen van 40, 45 dagen, werd hij meegenomen naar de tempel om de Heere voorgesteld te worden. En toen hij 12 jaren was en zijn ouders hem misten, u weet wat zijn antwoord was. Wist ge niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En het is ons ook bekend waar hij dit uitsprak. Niet in een gebouw, maar in een tempel. Waarvan hij later verschillende malen spreekt over het huis van zijn vader. Maar nu de synagoge. Ja, is die er gekomen naar de wil van God? Lees ik niet. Nee. Lees ik nergens. Wel de tempel. En aan een tempel gaat de tabernakel. De oud-testamentische eredienst die in de woestijn ingesteld is. Is een gave, een bekendmaking, een wil van God. En dat is gebleven. Maar nu de synagoge. We hebben gezegd, dat komen we niet tegen in het woord van de Heer. En wat lezen we nu van Jezus? Wat lezen we van Jezus? En naar zijn gewoonte ging hij op de dag van de Sabbat naar de synagoge. Nou ja. En begon hij daarmee toen hij 30 jaar was? Wel, we lezen het gebeuren toen hij 30 jaar was, om aan te tonen dat hij vanaf die leeftijd in het openbaar mocht gaan werken als de gezalfde des Heren. Maar dat leest u ook niet in de Bijbel. Dat hij op zijn 30-jarige leeftijd in het openbaar mocht gaan spreken in de synagoge. Geen wilsbepaling. En we zeggen dat met nadruk, omdat we denken aan het geestelijk eeuwig welzijn van oud en jong. En er wordt wat ingebracht tegen wat we in het woord van God aantreffen. Nu de synagoge. We weten waar die synagoge gekomen is in de ballingschap. Er waren vrome Israëlieten en die misten het leven, het gezamenlijk leven met het woord en het luisteren naar wet en woord van God, evangelie. En op diverse plaatsen kwamen ze samen op de Sabbat om te luisteren. Te luisteren wat in het leerhuis naar voren kwam. En dat werd voortgezet na de terugkeer uit Babel, zodat er op diverse plaatsen een synagoge was gekomen. Ook om deze reden dat men van ver niet gemakkelijk naar Jeruzalem kon komen. Want alle middelen waarover wij mogen beschikken waren uitgesloten. Dus de synagoge was een samenkomst der gemeente, zodat er in de plaats Nazareth ook een synagoge was gekomen. En we weten dit voordat wij lezen in Lucas 4 dat de Heer Jezus Christus ging spreken vanuit de schriften tot het volk. Hij ging naar zijn gewoonte. Dus het was in zijn kinderjaren al zo. Ja, vanaf het tijdstip dat hij in Nazareth was met zijn ouders. Hij bleef niet thuis. Jezus, die kon zeggen, en hij heeft het ook als waarachtig mens gezegd: ik ben de weg, de waarheid en het leven. De opperste wijsheid. Ja, hij wist dat in wets- en schriftverklaring er ook wel verschil was in het onderwijs geven. Want een geest kwam op en menigeen nam het over wat door wet en schriftgeleerden werd voorgehouden. Je bent een zondaar, maar je moet komen tot doen. Tot doen. Dit doen. Dat nalaten. En alzo komt je zaligheid, je eeuwig behoud, toch wel vroeg of laat op je aan. En dat ging zich al meer verbreiden. En daarom ook in de synagoge te Nazareth en andere plaatsen. Maar Jezus kwam er. Waarom? Omdat daar de rollen zich bevonden. En die rollen gaven aan en bevatten in de eerste plaats woord van God, zijn heilige wet, de gangen met Israël, de getuigenissen van Mozes, van de profeten en van de psalmen. Ja, heeft de Heer Jezus Christus zelf niet gezegd: onderzoek de schriften, want gemeent in dezelfde het eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van mij getuigen. Getuigen. Hoort wat hij zegt. Hij zegt niet: en die spreken van mij, of daarin laat ik mezelf horen, maar getuigen van mij. Steeds leeft Jezus bij het woord van zijn Vader. Daarom heeft hij in de verzoeking in de woestijn ook zo met nadruk gezegd. En daar staat geschreven. Het onfeilbare, onuitwisbare woord van zijn vader ligt vast in de schriften. En zo zijn de schriften vereeuwigd naar zijn gewoonte. Gelijk wij een vaste gewoonte hebben om dagelijks te eten. Wat van betekenis, van belang is voor ons leven. Zo was de gezindheid gericht op de Sabbat. En wat op de Sabbat bijzonder sprak, het getuige van zijn vader. En mede ook naar de wil van zijn vader, daar hij gezalfd was tot profeet, priester en koning, ging hij op de Sabbatdagen zijn profetisch ambt waarmaken. En zo lezen wij aan het begin van de tekst wel dat Jezus leerde op de Sabbat in een der synagogen. Waarheen we meegenomen worden, weten we niet. Dat is niet van belang. Maar wel van betekenis dat hij leert. En de Heidelberger zegt het terecht dat hij de hoogste profeet en leraar is. En daarom, geliefden, jong en oud, de Heere Jezus wil in 2014 ook leren, ons leren. Daar is bij hem geen aanneming van de persoon. Wel komt hij tot de persoon. En wel roept hij de persoon. Maar aan beide zaken gaat het onderwijs voorop. Wel, voor zijn opstanding, om het zo te zeggen, op de zaterdag. Elke zaterdag weer. Hoe vraagt u? Wel, dat is weergegeven in wat we van hemzelf lezen. Hij wees op Mozes, op de Tora, op de wet van de Heer, de profeten en de psalmen. En altijd wees hij profetisch heen naar zichzelf. Maar hij hield zich aan de regels, de kerkelijke regels. Daarom lezen we maar een enkele keer dat men hem uit de synagoge wilde werpen. Ging hij dan zich aanpassen? Terwijl dat op een zondag wel kan gebeuren, en dat is echt niet iets van deze tijd, maar het kwam in de vorige eeuw al voor, dat een dominee ging kijken wat die gemeente uiteindelijk wel werd. En voor de ene gemeente werd die preek, en voor een andere gemeente die preek uit de kast gehaald. Maar dat is in strijd met wat we van Jezus lezen. Waarom werd het accent gelegd op het profetische? Wel omdat hij nog niet de volbrenger was. Ja, Johannes heeft het gezegd. Ziet het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, wegdraagt. Maar de volbrenging daarvan vindt plaats op Golgotha. En daarna krijgen we de volle prediking dat Jezus Christus de enige zaligmaker is, de verzoener met God. Hij leerde van harte, oprecht, welmenend, overal. En hij kende het hart van iedereen. En hij wist ook wat de reactie op de prediking zou zijn. Toch heeft hij nimmer gezegd: Vader, het is genoeg. Ontslaat mij van uw dienst. Want om die uitdrukking te gebruiken, het is ploegen op de rotsen. Nee, hij gaat door. Ook wat er leeft in het hart, ook ten opzichte van de fariseeën en schriftgeleerden, die samen scholden om zich erop te bezinnen, om hem van het leven te beroven. Jezus Christus zegt op een bepaald moment, geliefden, en dat heeft hij op de Sabbat bijzonder in het leren benadrukt: en ik heb uw dodelijke dag niet begeerd. En daarom laten we niet onderschatten, oud en jong, en laten we de jongeren overtuigen ervan dat hetgeen wat op de zondag gebeurd is, gebeurt zomaar niet iets is, maar dat het eeuwigheidswaarde heeft. Want waar geen sabbatsvrucht is, zal geen eeuwig sabbatsleven volgen. Want het onderwijs gebeurt vanaf het begin tot het einde door woord en geest. We komen daar ook zo duidelijk achter wanneer we de psalmen lezen op onderscheiden plaatsen. Denk aan psalm 119. Hoeveel malen lezen we het woord leer, leer mij. Onderwijs mij. En daarom dat we ons leven daarin terugvinden. We zullen leven. We worden niet beschaamd. En bovenal, we doen persoonskennis op. We gaan beleven, jong en oud, wat Jezus gebeden heeft. En dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Hij leerde in de synagoge van week tot week. Maar al is zijn onderwijs hoogst belangrijk, en kunnen we tot de overtuiging komen dat het het eerste is. Wij worden ook gewezen op zijn daad. De synagoge was gevuld. En nu de evangelist Lucas, dokter Lucas, wijst ons op een vrouw. Ziet, een vrouw, was dat op zich van betekenis? Nee, er waren wel meer vrouwen aanwezig, gelijk dat nu ook nog een geval is. Kom maar eens in een synagoge. En u weet, een deel is voor mannen en voor anderen voor vrouwen. Dus beide zijn in de synagoge aanwezig. om hetzelfde woord te horen. Maar hij geeft een nauwkeurige beschrijving van haar. En dan zegt hij in de eerste plaats dat een geest der krankheid haar 18 jaar niet alleen bezig hield, maar omvatte. Ze lag daar als het ware oningesloten. Gelijk we ook kunnen lezen in het 16e vers, als Jezus zelf zegt, diegene Satan heeft haar 18 jaar gebonden. Dus een geest van de Satan. En de uitwerking daarvan werd bemerkt aan haar houding, aan haar heel gedrag. Het was een vrouw geworden met wie we meelijden kunnen hebben, die totaal uitgeschakeld was. Maar als Jezus het heeft over een geest van de Satan, in zijn werking en in zijn kracht en in zijn uitwerking, dan kan de vraag naar boven komen. Moeten wij dan een relatie zien tussen ziekte en Satan? Ja, dat kan. Dat blijkt hier. Waarom? Want we lezen geen publieke zonde van deze vrouw. Weet u waar we aan moeten denken? En we komen er vandaag nog wel op terug. Wat dan? Dat de Satan de overste van de wereld is. De overste van deze wereld. Hij is de bezetter van deze wereld. En hij heeft macht op deze wereld. Ook in het leven van mensen. Ja, dan gaan wij direct redeneren, gelijk ook straks als de Heer Jezus zegt ze na 18 jaar, waarom na 18 jaar? En waarom laat de Heer de Satan werken? Dat moeten we eens gaan afleren. Want we willen als het ware soms de Heer dagvaarden voor onze rechtbank. En dat hij rekenschap moet afleggen van zijn daden met voorbijzien en vergeten, geliefden, dat we de Satan zijn toegevallen. Ja, dat is niet iets uit de oude doos, maar dat staat in het woord. En laten we ons niet verheffen boven de schriftgeleerden en wetgeleerden, waarvan de Heer op een gegeven moment zegt, als ze zich erop beroemen, maar waar zijn er van Abraham zaak? Jullie zijn uit de vader der leugenen en doet zijn wil. Dat zegt Johannes niet, zegt Petrus niet, maar dat zegt Jezus, die zegt, ik ben de waarheid. En die vader is een mensenmoorder van begin. En daarom moeten we opletten wat hier staat en aangegeven wordt in heel het verband. En geen vragen, maar wel opmerken. Wat dan? Medelijden hebben we gezegd met deze vrouw. Ja, het is ook wel gebeurd. Ja. Dat men in een invalide wagentje aan het avondmaal kwam. En dat men geholpen moest worden. Maar het kwam even goed. men er getuige van geweest. Dat men naar de kerk kwam. Op een schoen en een pantoffel. Ja, maar zo ga je toch niet naar de kerk. Komt zo'n vrouw nog in de synagoge? Ja, zo kom je toch niet onder de mens. Zo kun je bezig zijn. Maar gelijk het bij waar ik op gewezen heb, was en geworden is. Zo staat het hier beschreven. Ga je naar de synagoge? Ja, ik heb veel pijn. En ik kan me niet oprichten. En lopen is moeilijk, zeer moeilijk geworden. Maar ik kan niet buiten het woord. Ik wil het woord horen lezen. En ik wil het woord horen verklaren. En dan trekken we de lijnen naar nu. Ik moet onder de prediking zijn. Want dat is het woord des levens. Het woord der zaligheid. Daardoor wordt aangegeven. Wat het leven der genade is. Hoe dat begint en hoe dat zich openbaart. En wat de eeuwige zaligheid daarvan is. Maar al tot steun en tot sterkte in het dagelijkse leven. Ik heb het wel eens gehoord. Te midden van alle moeite en verdriet, geweldige zorgen. Dat iemand tegen me zei, dominee. Ik kon een zondag weer naar huis gaan. En ik heb weer moed en troost en kracht mogen putten. Ik ben wel ellendig en ondruftig. Maar de Heere denkt aan mij. Een geest. Van de Satan, die altijd op allerlei wijze bindend bezig is, maar nooit zaligmakend, maar leidend naar het eeuwig verderf. En dan op die sabbatsmorgen. Dan staat de Heere Jezus Christus achter de katheder. Of vertaald, heb u in de predikant, de leraar der gerechtigheid, wel eens horen spreken en ontmoet. Met priesterlijke bewogenheid en koninklijke kracht, want dat gebeurt, geliefden. Daarom is de kerkdienst zomaar niet iets, maar een stukje wat voorbereidt op het eeuwig zalig leven. Want er komt een tijd dat de kerk nooit meer uitgaat, want er blijft een sabbat, een rust over voor het volk van God. En Jezus ziet haar. Hij ziet haar aan. En waren haar ogen op hem gericht? Of zij het wist dat Jezus het was op dit moment, dat weten we niet, dat hoeven we niet te weten. Maar innerlijk gebeurde er wat. Net als met die Emmausgangers. Hun ogen werden gehouden en hun harten dat ze hem niet herkenden en ook niet zagen. Maar onder het spreken werden hun harten brandend als van vuur. Fijn als we daar wel eens wat van kennen. we zo geraakt worden door de verkondiging, door de woorden des heils. Want er is genade op zijn lippen uitgestort. Jezus zag haar en riep haar tot zich. Dan moet ze opstaan. En dan komt ze naar voren. Ja, op andere plaatsen lezen we dat de Heere komt tot de persoon. Maar zij wordt geroepen tot hem. Waarom? Spreek niet van hardheid. Maar het is onderwijs. Niet in de eerste plaats voor die vrouw. Want hij weet wat haar treft. Wat haar zelfs doet lijden en zeer moeilijk doet gaan door het leven. Maar openlijk wil Jezus het verkondigen. Ik roep haar tot mij, zo roep ik jullie tot mij. Want ik ben de weg, de waarheid en het leven. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Maar ik zal hem verlossen van zijn zonden en schuld. En ik zal hem met God verzoenen en in de gemeenschap met God terugbrengen. En daarom van dat roepen gaat een heilsprediking uit, ook voor deze vrouw, want de Heere roept altijd met een bewust doel, want hij is dienstknecht. Ik sta in het midden van u als een die dient. En daar komt ze. En wat zegt de Heere dan? Let op hoor, wat er staat. Vrouw, als je leeft uit de werken der wet, dan leef je bij een werkboekje en dan geef je jezelf cijfers. Zo was het al in Jezus' tijd. Dus er werd een beetje laag op die vrouw neergezien. Geen erkenning van vrouw als vrouw, maar Jezus wel, die stumper, die verachtelijke, waarvan verschillende wel gezegd zullen hebben, ze zal wel een bijzondere zonde gedaan hebben, gelijk van die man die daar aan de weg ziet. En waarvan de discipelen zelfs zeggen, wel meester, wie heeft er gezondigd, hij of zijn vader, of de ouders? Ja, dat zeggen ze openlijk. En u weet het antwoord van Jezus. En daar leeft Jezus nu ook bij. De werken God zullen openbaar komen. Vrouw. Maar ook door het gebruik van die naam spreekt hij uit zijn hartelijke verbondenheid. Gelijk bij het geopende graf. Vrouw, wat zoekt gij? Vrouw, wat weent gij? Wel, vrouw, staat er geschreven, gij zijt verlost van uw krankheid. Verlost van de heerschappij van de duivel. Dat is eerst. En hij legde de rechterhand op haar. En ze werd wederziend. Zul je het onthouden? Zeg niet dat het verkeerd is, geliefde. Oh nee. Als iemand naar het ziekenhuis gaat en hij wordt zelfs bijgestaan en uitgeholpen bij een zware operatie. En dat hij zeggen kan, de Heer heeft gebed verhoord. Maar trek dan verder geen conclusie. Maar laat het gebed zijn, Heere, u hebt meer om te geven. Want het kan voor het ziek zijn, zo zijn, dat het geestelijke leven niet iedere keer weer bovenaan kwam te staan. Ik zeg het expres zo. Maar zo is het als God in je leven komt. In je jonge leven of in je oude leven. Hij zorgt ervoor dat in het leven, op de levensweg, ja zelfs onder het werk, dat leven naar boven komt. En dan is Psalm 42 vers 1 geen vreemde psalm. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. En daarom de daad in het leven en de daad van het God, van God in het lichaam. En daarom lichaam, ziel en lichaam gaan beide. Zeker weet ik dat voor menig een die wel het eerste konden verklaren. En ik heb zo gekend. Die konden verklaren wat in zondag één lag. Wat is uw enige troost in leven en sterven. Maar die naar het lichaam veel hebben moeten lijden. Maar het werd een troost. En al daar zal niemand zeggen, ik ben ziek. Want het volk wat daar komt, zal vergeving van zonden hebben tot in eeuwigheid. En wat doet de daad van God in het openbaar en in het stille leven? Wat we zingen uit Psalm 145, vers 4. Al wat gij vrocht zal juichen tot uw eer. Jezus spreken gaat kracht uit. En zij verheerlijkte God. Nou, dominee, zo zou het nu eigenlijk moeten worden, ook in de kerk. Hè? Want het is toch eigenlijk maar een beetje saai, hè? Misschien zegt iemand, waarom zegt u dat? Omdat dat geconstateerd wordt. En door onze muren en ook door deuren kan er zo eens wat binnenkomen. Reactie, getuigenis. Waarom is daar geen ruimte voor? Omdat het in de dienst niet nodig is. Ja, maar hier staat het toch. In het verdere van het Nieuwe Testament lees ik daar weinig van. Ja, ik stop ermee, want zo komen we niet aan een eind. Wat dan? We moeten goed onthouden dat er een groot verschil is in cultuur. Een Oosterling is anders dan een Westerling. Ik zou dat wel verschillende opzichten naar voren kunnen brengen. Hoe het is in blijde dagen en in droeve dagen. Iemand zei eens tegen me, ja, er moet meer blijdschap zijn en handklapperij. Ik zeg, goed. Dan gaat u in bepaalde tijden, zeker ook in de kerkbuurt zitten, met as op uw hoofd. Ja, dat staat in de Bijbel. Als u meent dat het ene levensuiting nodig is en een bewijs is van geestelijk leven, dan is dat andere dan ook zeker. Dat we die tijden moeten kennen. Maar dat wordt niet gevraagd. En bijzonder niet van ons gevraagd. Maar wel, dit volk heb ik mij geformeerd en ze zullen mijn lof vertellen. En nu moet u eens opletten. Als we even terugdenken aan het viertal in de tempel. Simeon deed zijn zwanenzang horen. Anna stemde er van harte mee in. En van Maria en Jozef lezen we niets. Dus als het dringende eis was, dan lazen we van dat viertal zeker gezamenlijk iets. Maar daar was wel de eenheid in geloof, hoop en liefde. Dat is het belangrijkste. En dan de reactie. Ja. Laten we luisteren naar de Heere Jezus. Opvallend is dat de Heere Jezus Christus tot allen spreekt, zonder aanzien van de persoon. Die overste, die ging zich richten tot de aanwezigen. En u weet wat hij zei als het ging over de daad van de Heer Jezus. En dan komt Jezus en spreekt ook op een gebeuren wat plaatsvindt op de Sabbat als het gaat over het onderhoud van de dieren. Moest deze vrouw, welke de Satan 18 jaren gebonden heeft, niet vrijgemaakt worden op de dag van de Sabbat. En dan geeft Jezus openlijk aan wie zij is en aan wie zij zich verbonden weet. En wiens levensbeeld zij enigszins vertoont. Dochter, van Abraham. Gelijk in Lucas 19 het gaat over Zacchaeus, een zoon van Abraham, dochter van Abraham. Natuurlijke dochter, dat weten we niet, maar wel geestelijk. En daar bedoelt, dat bedoelt de Heer. Ja, zij liet in haar leven, ondanks de binding en de invloed van de Satan, 18 jaar, iets zien en merken van Abraham. Wat dan? De Heer had Abraham beloofd dat hij een zoon zou krijgen. En Sarah was erbij betrokken. Daar gaat 25 jaar overheen. Waarom? Heer weet wat hij doet. Weet u waar de Heer enerzijds op aanwerkt? Uit u geen vrucht in der eeuwigheid. Onvermogen, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dat is de vrucht van de zelfkennis. En daarom verandering, geestelijke verandering, maar natuurlijke verandering, dat is een gave van de algemene genade Gods, dat we nog in het leven kunnen gaan en staan en nog een stukje gemeenschap kennen. Maar ten opzichte van God, dan zegt de catechismus het terecht, we zijn van nature geneigd God en onze naasten te haten. En daarom onverbeterlijk zijn, onverbeterlijk. Maar nu het verschil. Een mens die alleen maar leeft bij de leer, die legt zich erbij neer. Maar wie leeft bij leer en geestelijk leven, die blijft aanhouden. Die blijft roepen. En dan kan de macht en de kracht van de Satan sterk zijn. En ik kan zelfs ingeven en jouw situatie wordt nooit anders. Want anders was het al lang gebeurd. En als hij kan wijzen op bepaalde personen in de familie, of in de gemeente, of in de kennissenkring, dan zal hij dat niet nalaten. Waarom? Om maar op te houden met vragen. Om maar niet meer te komen tot God en aan te houden bij God. Heer, uw woord zegt het toch. Ja, Heer Jezus Christus, u hebt het toch openlijk gezegd, heden is deze schrift in uw oren vervuld. Ik ben gekomen om de gebondenen in vrijheid te stellen. En opening van de gevangenissen te geven. O, ontferm u over mij. En dat gebeurt hier. En zo ook. De Heere komt terug op zijn werk. En hij kroont zijn werk zodanig dat hij de eer ontvangt. Zodat Sara uitspreekt en de Heer heeft me tot een lachen gemaakt. Ja. En die Samaritaan buig diep voor de voeten van de Heer Jezus Christus. Hij komt tot zijn weldoener terug. En u zegt, Jezus, zij is vrij. Zij is vrij vanaf deze dag. Verlost uit de band van Satan. Echter, niet verlost van de band van de Satan. Want, gelijk men blijft zondaar, zo blijft men ook een bestredene. Maar niet een verlatene. En niet een overgegevene. Uit de heerschappij spreekt het dan nog niet van de heerschappij. Maar het houdt wel in dat men ook eenmaal volkomen vrij zal zijn van die heerschappij. Iemand vraagt, hoe komt het dan? Hoe komt het dan dat je dan nog weet van bestrijding? Als je weten mag dat de Heer Jezus Christus je vrijgemaakt hebt door de kracht van zijn bloed, door zijn voorbeden voor zijn vader. En hij zegt het ook zelf, indien u de Zoon heeft vrijgemaakt, zo zijt ge waarlijk vrij. Wel, ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. In de wereld zul je verdrukking hebben. Maar weet dit, dat je de kenmerken draagt van mijn discipel zijn. Deze vrouw gaat als een dochter van Abraham door het leven en ze eindigt als een dochter van Abraham het leven. Want gelijk Abraham heeft bemerkt, de doorwerkende kracht en de genade Gods die leiden naar de stad die fundamenten heeft, zo is het met haar gegaan. Daar kunnen we zeker van zijn. We lezen niet meer van haar. Maar wat we van haar lezen, dat is genoeg. Jong en oud, samenvattend, gaan we naar huis met de vaste overtuiging. Jezus Christus heeft de zondag gegeven. Hij heeft op de eerste zondag gewerkt in het openbaar en in de samenkomst van de gemeente. De geest uitgestort op die dag. En daarom wil ik me verbonden weten op die dag aan zijn dienst en aan zijn woord. En vrije genade zoek ik. Want het woord dat ontdekt me, maar vertroost me ook. Dat woord wijst me op wie ik ben voor God, maar bovenal wie God in Christus is. En die geeft een voorsmaak van het eeuwig zalig leven. En als het dan niet verder komt, want dat gebeurt, want je wordt niet in een sneltrein zalig, oh nee, maar door het onderwijs des Heren. En dat onderwijs des Heren spreekt ook van rokende vlaswieken en van gekrookte rieten. En u zal de Heere niet uitblussen en niet verbreken. Gemeente, ik heb dat ondervonden en bemerkt. En daarom nooit één worden wat vorig jaar al naar boven kwam. Het gaat maar over oog en over acht en meer hoor je niet. Als den dichter ons op de lippen legt, o schonk gij mij de hulp van uw geest, lezen we dan in het verdere van die psalm niet, waar we jaloers op kunnen zijn en waarvan hij uitspreekt: ik heb uit de schat van het woord zoveel gevonden en verkregen, wat op deze wereld nooit te verkrijgen is. En daarom, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door haar smaak, hart en zinnen streden. Amen.